onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 18, het negende vers. Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heren weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw al wat hij zegt. Psalm 18, vers 9. Onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën, alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Oude Testament, de profetieën van Micha, daarvan het 3e hoofdstuk. Micha 3, te beginnen bij vers 1, waar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt luidt. Voort zeide ik, hoor nu gij hoofden van Jacob en gij oversten van het huis Israëls, betaamt het ulieden niet het recht te weten? Zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken. En van een leggen gelijk als in een pot en als vlees in het midden van een ketel. Als dan zullen zij roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren. Maar zal zijn aangezicht de dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Alzo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk verleiden, die met hun tanden bijten en roepen vrede uit, maar die niets geeft in hun mond tegen die zo heiligen zij een krijg. Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het gezicht, en ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging. En de zon zal over deze profeten ondergaan, en de dag zal over hen zwart worden. En de zieners zullen beschaamd en de waarzeggers schaamrood worden. En zij zullen al tezamen de bovenste lip bewimpelen. Daar zal geen antwoord Gods zijn. Maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren, en vol van gericht en dapperheid, om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonden. Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jacobs en gij oversten van het huis Israëls, die van het gericht een gruwel hebt en al wat recht is verkeerd, bouwende Sion met bloed en Jeruzalem met onrecht, haar hoofden rechten om geschenken en haar priesters leren om loon en haar profeten waarzeggen om geld. Nog steunen zij op de Heere, zeggende, is de Heere niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, om uwentwil zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenopen worden, en de berg van dit huis tot hoogten van een woud. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere in den hemel, wij naderen voor u, de God van leven en van sterven, die ons allen in leven liet en in één gezin der onzen de dood deed binnenkomen, waarop het onverwachtst een man en vader uit dit leven werd weggerukt, waar een moeder haar weduwschap moet inleven en kinderen wees geworden zijn. Heere, dat u in die familiekring van Kloosterman uw aanwezigheid zou doen gevoelen, dat ze het mogen bemerken dat gij in tegenheden vooral degenen die tot u de toevlucht nemen een God van barmhartigheid zijt. We hebben ervan gezongen, wanneer daar in het leven zulk een moeilijke weg moet worden gegaan, dat gij er dan vanaf weet. En wanneer gij nabij zijt, dan zal het ook kunnen om die allermoeilijkste weg naar het vlees te gaan. De weg van rouw en smart, van groot verdriet en grote leegte. Tezamen naderen wij tot u juist ook voor dit gezin, voor deze familiekring, waar zo'n ernstige roepstem is uitgegaan, dat u ze gedenken zou. Wij vragen het tezamen van u, ontferm gij u over hen, over de kinderen ook en de kleinkinderen. O Heere, dat deze ernstige roepstem aan hun aller hart geheiligd mocht worden. En dat het tot een waarachtige bekering mag leiden voor diegenen die u niet kennen. Ook in het midden der gemeente, waar wij het weer horen. Elke keer opnieuw dat er werkelijk niet ene aan de dood ontsnapt. Al kan het wel nog enige uitstel lijden soms. Wij zullen eenmaal u ontmoeten. En dan zijn het zulke onbegrijpelijke gedachten. Maar Heere, wat onbegrijpelijk is, is nog niet onwaar. Het is toch waar. Het gaat gebeuren. U hebt het ook ons gezegd. Ten dagen dat gij van die vrucht eet, zult gij de dood sterven. En zo is de dood doorgegaan tot alle mensen, ook tot ons. En zijn wij bezig te sterven, en dragen wij de kiem van de dood in ons om. En hebben wij nog maar een enkel uur, misschien of een enkele dag, wij weten het niet, om ook verantwoording af te leggen, zoals zoveel voor ons, voor uw heilig aangezicht, van al onze daden en van al onze nalatigheden. Om verantwoording af te leggen van al onze woorden en van alle keren dat wij gezwegen hebben. Om voor u te vertellen wat wij dachten en begeerden en overlegden en wilden. Of ook juist niet hebben gewild en niet hebben begeerd en niet hebben gedaan. Heere, wil ons dan voor en toebereiden op die grote dag dat we dit tijdelijk leven gaan verlaten. Wil ons dan door uw Heilige Geest er diep van overtuigen dat wij buiten Christus voor u niet kunnen bestaan. Dat er maar ene weg is tot de zaligheid, door de enge poort en het smalle pad. Opdat wij allen ernst zouden maken, zolang wij nog niet weten dat onze ziel gewassen is in het bloed van Christus. En zolang we nog niet weten dat wij een zaligmaker kennen, aan ons eigen hart en leven toegepast, dat we er dan ernst mee maken, dat we er haast mee maken om u te zoeken, Heere. Dat zullen woorden van een knecht niet doen, dat zullen woorden van een vader of een moeder niet doen, dat zullen moeilijke wegen en diepe rouw niet doen, dat kunt gij alleen doen. En we bidden u, doe gij het in het midden der gemeente, doe gij het door middel van de prediking, door de prediking die uitging van dit sterven zo onverwacht. En dat gij het zou doen, Heere, door middel van de prediking ook van morgen die vanuit uw woord uitgaat. Omdat deze gemeente zou mogen komen tot een hartelijk wenen voor uw heilig aangezicht. Over al de zonden die wij hebben gedaan, ook in de achterliggende week. Zonden zo gruwelijk en zo erg als dat met geen pen is te beschrijven. En met geen tong is te vertellen. Dat ons hart het niet kan dragen, o God, dat wij daaronder verbroken mogen zijn. En dat gij het zoudt willen geven uit enkel genade. Dat wij het wonder der verzoening als een wonder gaan ervaren. Dat gij met zulk soort ellendelingen nog te maken wilt hebben. Ja, dat gij ze wilt aanzien. Dat gij ze wilt aanraken. Dat gij ze wilt aannemen. Dat gij ze in uw gunst beschouwt, dat gij ze met uw kracht vervult, dat gij ze tot uw kind bemint. Wij kunnen het nooit begrijpen. We kunnen het nooit verklaren. We kunnen het nooit zo zeggen dat een ander het kan vatten. En toch mogen we het beleven.
Als gij komt met de bediening van uw geest, en daar zijn we nooit te jong voor om dat te beleven, om reeds op kinderlijke wijze dit te ervaren als kind, of ook als wij ouder geworden zijn en oud geworden zijn, toch kind te worden voor u en kind te worden van u. Heer, bedien ons dan vanmorgen door uw heilige geest. Wil wereldwijd al uw knechten gedenken en ze een heilige onverschrokkenheid geven om te prediken gelijk gij dat van hen vraagt. Geef gij al diegenen die gij hebt uitgezonden om uw woord uit te dragen, ook wat zij nodig hebben om dat getrouw en eerlijk, om dat in de juiste gestalte van ootmoed en liefde te doen. En laat in het midden van deze gemeente uw koninkrijk ook en wereldwijd worden uitgebreid, dat er velen mogen worden toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt. Tot die gemeente die gij hebt uitgeroepen uit de duisternis, die gij hebt getrokken uit de macht van Satan, en die gemeente die gij hebt verbonden als de bruidskerk aan de bruidegom des hemels, Jezus Christus, en die gij hebt gegeven een schoon kleed, een nieuw kleed, het kleed van uw gerechtigheid en van uw heiligheid, het kleed der volmaaktheid in het bloed van het offerlam. O Heere, dat wij mogen toegevoegd worden tot die gemeente die straks eeuwig uw naam zal loven en prijzen, omdat gij het zo waardig zijt als schepper om geëerd te worden. Nou, daar hebben toch de morgensterren de engelen van gezongen, toen gij de aarde hebt gegrondvest en de hemel hebt gespannen, toen gij alles hebt toebereid en de mens daarin hebt gezet. O Heere, Heere, geef toch dat wij nog veel meer de waardigheid van de lof mogen zien vanwege het werk der herschepping, het werk der verlossing, het werk van uw kracht. In Christus, de machteloos gebondene aan die dwarsbank op Golgotha, verleent u ons om Jezus willen dan vanmorgen allemaal uw genade, dat wij in spreken en in luisteren uw zegen ervaren mogen en ook. Heere, zegen hen die niet hier kunnen zijn. U weet om welke reden, van ouderdom of zwakheid of ziekte. Wilt u ze gedenken die thuis meeluisteren door de kerktelefoon? Daar zijn er ook weer teruggekomen uit het ziekenhuis, maar ook anderen die daar nog zijn, of in verpleeghuizen, ook die in de achterliggende week geopereerd moesten worden, of misschien in de aanstaande week geopereerd moeten worden. Heren, wat zijn dat een spanningsvolle dagen. En wat is dan nog een wonder als gij er doorheen hebt geholpen, of ook als gij er doorheen zoudt willen helpen. Ontferm u, Heer, over dat kleine meisje dat in Groningen zo heel veel keren alleen moet zijn, elke dag maar weer opnieuw. Wilt u haar vader en moeder en die ganse familiekring gedenken? Wilt u haar genezen? Wilt u haar geheel herstellen? En wilt u die weg die hier gegaan moet worden, die soms zo moeilijk is, maar ook zo wonderlijk licht gemaakt kan worden, omdat gij tot nog toe zo uitzonderlijk alles hebt gezegend, wilt u die weg heiligen aan hun aller hart, Heren, opdat er mag zijn de vrezen van uw naam van dag tot dag, dat er mag zijn een zoeken van uw aangezicht van uur tot uur, dat er mag zijn een leven dicht bij u. En Heren, dan weet gij wel, juist ook als kinderen gezond zijn, hoe makkelijk we het gewoon vinden, wilt u dan ook die ouders gedenken die gezonde kinderen hebben en misschien wel nooit zieke kinderen haast hebben? Wilt u ze, Heren, geven te zien op die andere ziekte, de ziekte der ziel, opdat ze daarvoor een medicijnmeester mogen zoeken, opdat ze daarvoor uw aangezicht zouden aanroepen, uw hulp zouden inroepen, uw genade over hen zouden roepen in het gebed. En wil al zo ons nabij zijn op deze morgen. Geef ons, Heer, uit enkel genade een nieuwe verbinding aan deze gemeente. En wilt gij ook die gemeente die riep en een bedankje moest ontvangen, gedenken in uw trouw en zorg en alles verder welmaken ook daar. Ontferm u zo over allen die wij vergeten. Vergeet u ze niet. En verblijd ons deze morgen door de prediking van uw woord met uw daden om Jezus willen. Amen.
De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte daarvan, het 8e vers, Micha 3 vers 8, waar des Heeren heilig en onfeilbaar woord als volgt luidt: maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heeren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonden. Wij gaan samen zingen van Psalm 3, de versen 1, 3 en 4. Psalm 3, vers 1, 3 en 4. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven, 2 collecten bestemd voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het hervormd centrum.
de Heere Jezus Christus is in het Oude Testament door profeten, priesters en koningen afgebeeld en voorafgeschaduwd. En ook Micha, door God gezonden als profeet voor het tweestammenrijk van Juda ten tijde van koning Hizkia, is een voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus geweest. En hij heeft onder andere deze kenmerken van de Zoon van God. Dat hij alleen stond, kwalijk behandeld werd en toch getrouw het woord des Heeren heeft doorgegeven. Hij stond alleen, dat blijkt al heel duidelijk uit dat woordje maar, waarmee onze tekst begint en waarmee onze tekst een tegenstelling doet naar voren komen tussen het voorafgaande en ook onze tekst. Namelijk valse profeten, vers 5, 6 en 7, en de ware profeet, vers 8, onze tekst. Valse profeten die de naam des Heeren wel gebruikten, maar die God zelf niet kenden en ook van God zelf niet wilden weten en hem niet dienden, ook al zeiden ze in zijn naam te spreken, toch niet werkelijk in zijn naam hebben gesproken, want zij waren door God niet gezonden en zij spraken dan ook enkel valsheid. Natuurlijk zullen zij ook wel ware dingen gezegd hebben, vast wel. Hele juiste dingen, hele mooie dingen, behartenswaardig en toch valse profeten. En ze waren er velen in de dagen van Jesaja en Micha, die eigenlijk met hun tweeën de enige waren die werkelijk door God gezonden waren en die werkelijk in de naam des Heeren spraken. Maar welk een droeve zaak dat Gods knechten in het Oude Testament bij het volk des verbonds zo ook een eenzame plaats moesten innemen, zo alleen hebben gestaan. Dat zij ook dus tegelijkertijd miskend zijn geworden. Want de meerderheid van de priesters, van de vorsten, de hoofden en ook van de profeten in die tijd, de meerderheid was van totaal ander gevoelen. En was het er ook geheel en al mee oneens wat Micha zei, of wat zijn tijdgenoot Jesaja zei. Wat is het een droeve zaak, gemeente, dat ook in de dagen dat Jezus Christus op deze aarde kwam, om daar 3 jaren lang het profetisch ambt met helderheid te bedienen, dat hij toen ook zo miskend werd en alleen stond. Dat de meerderheid tegen hem was. De meerderheid van de rabbies. Van degenen die dus onderwijs gaven. We zouden haast kunnen zeggen van de profeten van die tijd. En de meerderheid van de priesters. En zeker van de overpriesters. Van de secte der Sadduceeën. Net zo goed als van de secte der Farizeeën. Ze waren hem tegen. En het volk luisterde met verbazing naar het woord van Jezus. Want hij leerde als machthebbende, heel anders als de anderen. Maar tegelijkertijd luisterden zij naar hem met toch wel zeer grote afschuw. Nee, dat was in het begin niet zo. Gods ware knechten hebben wel eens veel aanhang. Christus Jezus had ook veel aanhang. Dat wil zeggen, toen hij sprak met het gezag van God, toen luisterde de mens, ik zou haast zeggen, noodgedwongen. Toen werd hun geweten dermate overtuigd dat ze wel moesten luisteren. Dat is ook in de dagen der profeten gebeurd. Denk aan een Elia op de berg Karmel, wanneer dat offer wordt verteerd door het hemelvuur en de Baalpriesters en profeten worden gedood. Dan luistert het volk weer naar Elia. Maar ja, wat gebeurt er? Micha, in het boekje dat wij samen, waarvan wij samen hoofdstuk hebben gelezen, of later de Heere Jezus, of daarvoor een Elia, zij hebben hun aanhang zien slinken. En dat was geen wonder, al was het wel heel bedroefd. Micha heeft het gemerkt dat de mensen hem niet wilden horen, omdat hij een boodschap bracht die niet in het gevlei viel.
die niet paste bij het denken van die tijd. En Jezus Christus heeft zijn aanhang zien weggaan. Zijn volgelingen die brood hadden gegeten uit zijn hand. En die daarom verwonderd waren omdat hij niet alleen zulke goede woorden sprak. Maar ook zulke goede daden deed. Zij gingen weg omdat hij zo eerlijk erop wees dat zalig worden een eenzijdig godswerk is. Omdat hij de mensen aanwees wat zonde was. Micha, Jezus, de lijn van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. De lijn van het lijden, van het miskend worden. Een van de aspecten van het lijden van Christus. Al heeft dat in zijn dagen toen hij miskend werd nog niet te maken gehad met bloedig lijden. Met lichamelijk pijnlijk lijden. Het was wel een onderdeel van zijn borgtocht. Van zijn lijden en sterven waar heel zijn leven vervuld van was. En waar ook in het Oude Testament bladzijde na bladzijde getuigenis van wordt afgelegd. En in deze lijdensweken is het ons een voorrecht dat te mogen overdenken. Dat wil zeggen, als wij op de plaats van de schuld mogen komen. Als wij de schuld van dat lijden mogen gaan inleven. Zoals Micha bij zijn tijdgenoten een eenzame plaats innam door hun schuld. Dat wij dan niet zomaar ons met Micha gaan vereenzelvigen. Of met die enkele getrouwe volgeling van Micha gaan vereenzelvigen. Maar dat wij door de onderwijzing van de Heilige Geest. En door de bediening van de kracht van het woord Gods. Zouden mogen komen tot de erkentenis. Dat lijden van Micha. Voorafschaduwing van het lijden van Christus. Is mijn schuld, heb ik hem aangedaan. Micha stond alleen, maar ik. Wat is het een moeilijke zaak om alleen te staan. Om te bemerken dat je niet aanvaard wordt. Dat geldt voor de jongens en de meisjes op de scholen in het werk. Onze jonge mensen, wanneer zij een eigen plaats krijgen. Niet zelfstandig alleen, maar ook eenzaam. Door anderen miskend. Wat heb je dan nodig? Wel wat Micha getuigd te hebben gekregen. Namelijk, maar ik ben vol van kracht. En dan zet hij nog een woordje tussen, het woordje waarlijk. Maar waarlijk, ik ben vol van kracht. Het woordje waarlijk wil onderstrepen de tegenstelling tussen hem en degene die ook de naam van dienstknecht Gods hadden. De tegenstelling tussen Micha en zijn mede-ambtgenoten die toch niet zijn medebroeders waren. Die wel dezelfde naam hadden van profeet. Die in dezelfde naam spraken van de Heere. Maar die niet door dezelfde God gezonden waren. En die uiteindelijk niets met elkaar gemeen hadden dan alleen de schijn. Micha, maar waarlijk. Daar staat een streep onder het woordje van de tegenstelling. Micha staat werkelijk diametraal tegenover de anderen. 100% anders. En Micha staat werkelijk alleen. Wat is het een vreselijke zaak om niet maar miskend te worden in je goede bedoelingen, in je ernstige pogingen enzovoort, maar om miskend te worden als je het woord van God spreekt. Als je het woord van God uitdraagt in de gezinnen, als ambtsdrager, als ouders voor je kinderen, als christen in de maatschappij, als profeet in het volk des verbonds en vooral wel als de van God gezonde Messias die de zonde zijns volks op zich zou dragen, wegdragen en verzoenen om miskend te worden. Om bijvoorbeeld genoemd te worden, deze verleidt de schare. Maar waarlijk, hoezeer hij ook miskend alleen stond, hoezeer hij ook dus in tegenstelling tot de anderen een weg moest gaan van verdrukking, van verachting, een weg van aan de kant gezet worden en niet mee te tellen. Ik ben vol kracht. Dat had Micha nodig. En dat hebben al Gods knechten nodig. Dat hebben al Gods kinderen nodig. Om waarlijk getrouwd te zijn in onze roeping. Als mensenkind op deze aarde voor het aangezicht van onze Schepper. Als oprechte christen die weet heeft dat straks de wederkomst ook onze daden in het licht zal stellen. Om eerlijk te zijn tegenover onze naaste wanneer zijn pad de onze kruist. Om eerlijk te zijn tegenover je kinderen. Om eerlijk te zijn in het midden der gemeente. Micha heeft het niet vanuit zichzelf gekund. Maar toch, ik ben vol kracht. Een profeet des Heren moet vol zijn. Moet kracht gekregen hebben, zoals de Heere Jezus Christus gezalfd werd met de Heilige Geest. Al van eeuwigheid, zichtbaar gemaakt bij de dopende Jordaan. En steeds opnieuw ervaren in de verborgen gemeenschapsoefeningen van het eenzame gebedsleven. Zo moeten al Gods knechten van de oude dag, in de voorafschaduwing van Christus, of van de nieuwe dag, in de zending vanuit Christus, diezelfde kracht hebben. Maar waarlijk, ik ben vol kracht. En dan staat daar het woordje ik met een nadruk. Ik ben vol kracht. Oh, wat zien wij hier achter Micha, die grote profeet en priester en koning in één persoon oprijzen, die het waarlijk zeggen kon, ik ben vol kracht. En dat wel juist toen hij zichzelf toonde als de zachtmoedige. En het zij leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik ben vol kracht. Waarom dan? Omdat hij deze kracht heeft geopenbaard. Dat mensenkinderen, hoezeer zij ook als instrumenten van de duivel, hem hebben verleid tot afval. En Satan zelf, als een trawanten heeft opgetrommeld om Jezus aan te vallen en te verleiden tot afval. Het is hen allen tezamen niet gelukt. Want hij was vol kracht. En kracht dat heeft te maken met goddelijke kracht. En Micha had het nodig. En Gods knechten hebben het vandaag niet minder nodig. Want de tegenkanting is in deze tijd heus niet anders als in die tijd. De wereld is niet verbeterd. Heeft zich niet geëvolueerd tot een hoger pijl van beschaving. Ten aanzien van de gewilligheid om God te dienen. Maar de wereld is eerder al goddelozer geworden. En al meer ontvankelijk voor het woord Gods. En toch, daar is kracht genoeg in Micha om ze allen tegen te staan. Om te zeggen, ik kan tegen 1000 man op. Ik durf het te doen in die kracht waarvan ik vol ben. O, daar is een goddelijke kracht, een bediening, een bron van verborgen toevloeiing die de anderen niet kennen. En die Micha toch had, die de Heer Jezus deed staande blijven, als het volk hem verzocht om koning te worden op een aardse manier, en zo zijn roeping ontrouw te worden, die de Heer Jezus deed staande blijven, vooral ook tijdens de verzoeking in de woestijn, toen Satan hem op velerlei wijze heeft verzocht om hem tot afval te brengen. Dat was een verborgen kracht die de Heer Jezus ervoor heeft bewaard, dat hij niet toegaf om wonderdokter te zijn, meer niet. Of later, die niet toegaf om te roepen om 12 legioenen van engelen in die donkere, zwarte en allervreselijkste nacht van het verraad. Toen Judas hem kuste en de trawanten van de overpriester hem gevangen namen. En hij kon zeggen, meent ge niet dat ik kan roepen om 12 legioenen van engelen. En dan zouden ze mij bevrijden. Hij heeft het niet gedaan. Door de kracht des Heren is hij zwak geweest. Is hij de minste geweest. Heeft hij zich gebonden gegeven. Heeft hij zich laten beschuldigen en laten veroordelen en laten kruisigen. En dat alles in de kracht des Heren kracht gekregen om getrouw te zijn aan zijn roeping, aan zijn taak, aan zijn heilig ambt, om slachtoffer voor de zonden te zijn, om offerland te wezen in de hand van God, om verzoening te doen over de schuld zijns volks. Micha is vol kracht. En zegt hij, van de geest des Heren, daar komt dat vandaan. Het is een kracht niet vanuit zelfbewustzijn of vanuit hoogmoed, omdat hij het zo goed wist of omdat hij het zo goed kon. Een kracht vanuit de geest des Heren. En het gebeurt veel malen dat in de consistoriekamer voordat de dienst begint, de dienstdoende ouderlingen omvraagt, Heren, vervul toch uw dienaar met uw heilige geest. En het is een gebed dat misschien niet altijd wordt bedacht wat er gezegd is, of niet altijd wordt gehoord door die knecht des Heren dat het gebeden wordt. Maar het is wel nodig dat het gebeurt om waarlijk vol van die geest te zijn. Want die geest alleen doet ons manmoedig staan te midden van alles wat op ons afkomt, van binnen en van buiten, van bestrijding en verleiding. En dat had Micha nodig in zijn dagen van koning Hiskia. Hiskia, getrouw aan God, getrouw in zijn opdracht als koning, vol reformatieplannen en reformatiedaden. Maar het volk was het er niet mee eens. En de lagere overheden, de vorsten, waren het er niet mee eens. En de priesters in zijn dagen waren het er lang niet allemaal mee eens. En de profeten bleven ook tegen Micha gekant. Ik ben vol kracht van de geest des Heren. Wat is het een wonder als die bede gedurig opstijgt in de consistoriekamer niet alleen, maar ook in de huizen der gemeenteleden voor de knechten van God in deze tijd, in een wereld vol van verleiding niet alleen, maar ook vol van aanvechting en bestrijding, dat ze vol van die Heilige Geest mogen zijn en dat zij daarom ook kracht ontvangen. Dat zij van daaruit ook manmoedig voorwaarts gaan en het woord des Heren mogen laten klinken zoals een bazuin aan de mond wordt gezet en een helder geluid laat horen. Ik ben vol van de Heilige Geest, van de geest des Heren. Ja, wat is het een beschamend iets dat dat in de tegenstelling moet staan. Dat deze uitspraak een tegengestelde is aan de voorgaande vers. Een tegengestelde aan de andere profeten. Dat toen de tijd de profeten niet vol des geestes waren. Maar waar dan wel vol van? Vol van wereldzin. Vol van geldzucht. Vol van eigen eer en roem. En o gemeente, wat is dat een ontzettende sterke verzoeking. Dat wij daar allen aan blootstaan. Een dienaar des woords en een gemeentelid. Dat wij ook niet vol van de geest des Heren zouden zijn. Want weet u wanneer wij vol zijn van die geest des Heren? Wanneer vanuit hem de kracht ons toevloeit. Als wij totaal machteloos zijn, krachteloos zijn. Als wij totaal leeg zijn van onszelf. Als wij werkelijk niets meer hebben. Geen goede gedachte, zegt Paulus later, kan ik meer denken. Want ook een goede gedachte is van God gekregen. Alles is van hem. O, die uiterste afhankelijkheid. Wie houdt ervan? Wie houdt ervan? Ik net zo weinig als een ander. En dan kom je erachter dat de woorden van Micha 3 vers 8 woorden vol beschuldiging zijn. Als wij die ene grote profeet achter Micha zien, van wie Micha de voorafschaduwing was, die vol was van de Heilige Geest, die de woorden van Micha ten volle kon overnemen. En wij gaan ons van wie Micha de voorafschaduwing was, die vol was van de Heilige Geest, die de woorden van Micha ten volle kon overnemen. En wij gaan onszelf dan eerlijk daarmee vergelijken. U en jij en ik. En we moeten het belijden dat wij vol zijn van mensenvrees. Of dat wij vol zijn van eigen ik. Of dat wij vol zijn van aardsgezindheid. Dat wij vol zijn om maar carrière te maken, om zonden vast te houden. Dan staat dat woord van Micha niet alleen diametraal tegenover de gestalte der profeten in zijn dagen. Maar dan staat het woord van Micha ook lijnrecht tegenover mijn leven en tegenover uw leven. En dan kunnen wij niet maar klakkeloos en vlakjes de woorden van Micha 3 vers 8 toepassen op het leven van een ambtsdrager in deze tijd. En die ook wel even zeggen kan, maar ik, waarlijk, ik ben vol van kracht. Ik ben vol van de geest des Heer. Dat kunnen we wel zeggen. Maar dat moet waarheid zijn. We lezen er later van bijvoorbeeld bij een Stefanus. Hoe hij vol is van de geest des Heeren. En wel zodanig dat zijn tegenstanders zelfs het bemerken. En dat ze bemerken dat zijn aangezicht blinkt als van een engel. Want hij had contact en gemeenschap met de hemel. En hij wist van de verborgen omgang met God. En hij kon daar tegen een tierende, woedende meute van jachthonden van het Sanhedrin volhouden. En hij kon het ze eerlijk zeggen. Gij lieden ook, gij lieden wederstaat altoos den Heilige Geest. Gelijk uw vaderen alzo ook gij. Stefanus, het heeft hem zijn leven gekost. Ze hebben de stenen opgenomen. En niet alleen om hem te willen stenigen, maar hebben ook daadwerkelijk hem van het leven beroofd door die beukende stenen tegen zijn lichaam, totdat hij er dood bij neerviel. En dat was omdat hij vol was van de geest des Heeren. En Micha heeft het ook ervaren hoezeer die geest, die wel dapper maakt, die geest die wel vol onverschrokkenheid doet staan, toch tegelijkertijd ook de reden is waarom hij niet geaccepteerd is bij degene die wel kind des verbonds heten, bij degene die wel de gemeente van Jezus Christus zich willen noemen, bij diegene die wel de naam van God uitspreken, maar die diezelfde geest missen. Die die geest niet kennen. Gehaat bij die mens die van dat leven des geestes vreemd zijn. Die die volheid des geestes niet begeren te kennen ook. Omdat ze dan leeg van zichzelf moeten worden. Omdat ze dan zichzelf geheel kwijt moeten raken. Omdat ze er dan totaal aan moeten gaan. O gemeente, wat is de wonder. Als ook wij allemaal, niet alleen de ambtsdragers in ons midden, maar ook al diegenen die het ambt van Christen kennen, vol des geestes mogen zijn. Ik ben vol kracht van de geest des Heeren. Dat is de bron. Dat is de manmoedigheid vanuit die geest. En wij zien in deze woorden de trekken van de Messias als wij vergelijken wat Jesaja in hoofdstuk 11 over de Messias heeft gezegd. Dat op hem zal zijn de geest des Heeren. Op hem zal rusten de geest des Heeren. De geest der wijsheid en der kennis des Heeren. Die geest die in zevenvoudige volheid op hem zou zijn. En daarvan zegt Micha dat nou ook op mij. En dan is het niet zo dat Micha de woorden van de Messias op zichzelf toepast. Alsof dat voor hem zou gelden. Want de woorden van Jesaja 11 vers 2 tot en met 4. Die wel slaan op de Messias. En die ook alleen maar vervuld zijn in de Messias. Jezus, de Zoon van Maria. De Zoon van God. Die woorden die zijn toch in betrekkelijke zin op al Gods knechten en kinderen van toepassing. Want vanuit de zalving des geestes in Christus Jezus gaat hij zijn discipelen zalven. Door de band des geestes aan hem is verbonden. O gemeente, laat ons onszelf eens eerlijk onderzoeken. Hebben wij ook iets van die Heilige Geest? Zijn wij er vol van? Staan wij sterk tegenover de meerderheid? Tegenover degenen die afwijzend staan? Die van het woord des Heeren niet horen willen. Die er geen behoefte aan hebben. Die alles doen wat ze kunnen om het krachteloos te maken. Om het terzijde te schuiven. Om er niet aan te hoeven. en dan toch sterk te staan. Ik ben vol van kracht van de geest des Heeren. En vol van gericht. Het woord gericht heeft te maken met de richters. Het recht spreken, het recht doen. En dan wel vooral in het oordelen. Micha heeft geoordeeld. Micha heeft het oordeel aangezegd. Micha was vol van het oordeel. Hij was zwanger van de oordelen Gods. Hij was ontzettend benauwd bij tijden en ogenblikken. Hij kon het bijkans niet dragen, zoals ook in Jeremia 100 jaren later daar zo ontzettend onder gebogen ging. En dan zien wij niet weer dan opnieuw de gestalte van die grote profeet en priester en koning oprijzen. Die vol was van gericht. Enerzijds van recht, om dat recht ook te beminnen. Dat recht dat ons vraagt rechtvaardig te zijn. Maar ook dat gericht wat de betekenis in diepste inhoud is. Waarin het veroordelend karakter van de wet van God ligt opgesloten. Om scheidend en schiftend te werken in het midden van het volk van Juda. Van het volk van geen muiden. Om daar oordelend, scheidslijnen trekkend, ons van één te scheiden in twee groepen van mensen. Die namelijk onder dat recht leren buigen. En die zich tegen dat recht verzetten. Twee groepen van mensen die het met dat recht van God eens worden. En in de weg van dat recht met God verzoend worden. In de weg van gericht, van gerichtshandelingen, van gerechtvaardigd worden door de verdoemenis heen. En die andere groep, die wel over recht en gerechtigheid misschien praat, maar die van rechtvaardig handelen niet wil weten. En die van rechtvaardige daden niets te maken wil hebben. Maar vooral, die gerichtshandelingen Gods wenst te ontgaan. O, bij welke soort van gemeenteleden horen wij? Micha was vol van het gericht. Micha kon er niet omheen. Micha heeft heus niet naar zijn vlees de oordelen Gods verlangd. Micha heeft heus niet gaarne over de oordelen Gods gesproken. We moeten niet denken dat die man er nou zoveel zin in had om negatief te zijn, maar hij moest. Hij zegt, ik ben er vol van liefde voor het recht van God. En dan ook dus als dat recht van God gerichtshandelingen gaat opleveren. Als dat recht van God gestalte krijgt in een verdoemend recht en in een verzoenend recht. Als dat eisend recht van God, van gehoorzaamheid, door onze ongehoorzaamheid wordt tot een straffend recht en een wrekend recht. En dat daar plaats wordt bereid in die weg van ontdekking, overtuiging, voor dat schenkend recht in Christus Jezus. Wat zou het groot zijn, gemeente, als wij als zodanig de woorden van recht en gericht en van gerechtigheid mogen verstaan. Niet maar praten, doch beleven dat God naar recht ons opeist. Dat betekent het woord gericht of recht dat God eist van ons. En doet God dan niet de mens onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. Nee, hij. Want God heeft de mens toch zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar hebben wij niet zelf door onze eigen ongehoorzaamheid. Door onze moedwillige ongehoorzaamheid. Al is het dan ook wel met het ingeven van de duivel. De voorfluisteringen van de slang. Toch door ook moedwillige ongehoorzaamheid onszelf en allen die uit ons voortkomen van die gave beroofd. God eist terecht zijn beeld weer terug. En Micha was vervuld van dat recht. En zien wij niet daarachter die grote profeet openbaar komen. Die dat recht van God heeft gepredikt. Dat eisend recht. En daarom juist zo terzijde werd gezet. Omdat hij eiste dat dat beeld van God zich weer zou gaan vertonen. Als hij bijvoorbeeld in de bergrede zegt, Zijt dan ook gij volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is volmaakt is. Volmaakt. God eist niet de helft. God eist niet 90%. God eist het volmaakt. Dat recht, Micha heeft het in zijn hart gevoeld. Ik ben er vol van. En dan is het ook een wrekend recht. Of een straffend recht. Of een verdoemend recht. Wanneer het gaat over mensen die ongehoorzaam zijn. En daar nou onder te buigen, gemeente. Dat de Heere naar recht mij moet afsnijden. Mij moet wegvagen. Mij voor eeuwig moet verdoen. Dat nou met God eens te worden. Dat als de Heere nu met mij handelt nadat ik verdien. Dat we dan ter plekke voor eeuwig met Korach, Datan en Abiram wegzinken in de plaats van het gericht. En dat wij niet anders kunnen dan God rechtvaardigheid toeschrijven. God rechtvaardig keuren ook als hij dat gericht in ons leven gaat stellen naar het pasloot. Zoals Amos het zegt in hoofdstuk 7. Dat gericht gaat stellen naar het pasloot volkomen recht. En dat de Heere alles gaat meten van ons leven naar dat recht. Naar die norm, naar die maatstaf die hij zelf in zijn wet heeft gelegd. Waarvan we hebben gelezen, de 10 geboden. En waarvan Jezus dat 11e gebod heeft gegeven. Dat laatste, die vervulling van al die 10, namelijk om die liefde te betrachten jegens God en onze naast. O, wat zou het een voorrecht zijn als jongeren en ouderen. Wij allen tezamen vol van gericht zouden zijn. Dat dat gericht in ons leven een plaatsje kreeg. Dat wij het daarmee eens zouden worden. Dat wij goden geen ongerijmdheid, geen ongerechtigheid meer gaan toeschrijven. Als hij ons zo behandelt, dat hij ons alles afneemt. En dan komt daar plaats voor die persoon. Die achter Micha steeds weer opnieuw in onze aandacht komt. Die lijdende knecht des Heeren, o geliefde. Wie is hij voor uw aandacht? Hij was vol van gericht. Hij heeft de toren en de gramschap van God gedragen. Hij was vol van die gerichtshandelingen Gods. Hij heeft het moeten en willen ondergaan. Dat buigen onder die eis. En hij heeft die eis volmaakt volbracht. En dat buigen onder de wraak die hij niet had verdiend. Dat buigen onder de straf die hij niet waardig was. Dat buigen onder dat oordeel, onder dat vonnis der wet, onder die verdoemenis waar hij geen schuld aan had. Waar hij dus ook niet doorgestraft mocht worden. En hij heeft zich gegeven als borg, dat is als plaatsvervanger. Opdat ook u in die gerichtshandelingen God zou worden vrijgesproken. Opdat ook jij vanmorgen het zou mogen verstaan. Dat deze borg en zaligmaker een volkomen gerichtshandeling van recht en gerechtigheid heeft verworven. Zodat dat volk nu zou worden vrij verklaard. Zou worden rechtvaardig gemaakt in Christus Jezus alleen, o gemeente. Micha is vol van gericht, van het oordeel dat over Juda zal komen. Hij spreekt het uit in de versen die volgen, tot het laatste vers toe waar Sion wordt genoemd, dat het zal zijn als een akker die omgeploegd is. Van de hele stad Jeruzalem blijven er geen 2 stenen op elkaar. Zo'n verschrikkelijk gericht. En dat gericht dat over Jeruzalem kwam, en dat over de steden rondom Jeruzalem kwam, en dat over de inwoners van het land van Juda kwam. Dat gericht heeft God nou voltrokken in Christus Jezus. Dat gericht heeft hij daar aan het kruis van Golgotha ondergaan. Dat gericht dat wordt nou allemaal samengetrokken in die ene persoon. Al die uitingen van recht en gerechtigheid. Van dat vuuroordeel over Sodom en Gomorra. Enzovoort wat u maar in de schrift kunt tegenkomen. Dat is nu allemaal in Christus Jezus volkomen vervuld. En daarom het gerecht waar Micha vol van was, daar was Jezus vol van. Niet om het te prediken alleen, maar om het te dragen vooral. En het vanuit dat gedragen hebben, het te mogen en te kunnen prediken ook middels zijn knechten. En dan worden godsknechten vol van gericht. Nu gaan ze het oordeel aanzeggen over al diegenen die buiten Jezus zijn. Over alle mensen die niet deel hebben aan Christus. En gaan wij met Paulus het eerbiedig zeggen. Dat een iegelijk die Jezus Christus niet lief heeft een vervloeking zij. Maranatha. Dat betekent hij komt op de wolken om te oordelen de leven en de dood. O gemeente, we zijn hier niet zomaar bijeen. Wij zijn hier bijeen onder het gericht van God. Dat gericht dat is of een veroordelend gericht nog buiten Christus. Of een vrijsprekend en verzoenend gericht in Christus. En daar is nou maar één weg om te komen in Christus. Dat is de weg van het geloof. O, dat de Heere ons toch vanmorgen door middel van de prediking. En elke dag opnieuw door zijn onderwijzingen vanuit dit woord. Zou brengen tot zodanig een kennis. Van de gerichtshandelingen der veroordeling. Dat wij vluchten tot hem die de gerichtshandelingen der vrijspraak uitdeelt. Opdat wij vol van dat gericht mogen zijn dat ons totaal tot niet doet verdwijnen. Opdat wij ook vol van dat gericht zouden mogen zijn dat Christus in al zijn volheid doet verschijnen. Gemeente in Genemuiden, u zit hier niet vrijblijvend. Het moet komen tot een keuze. En het is gekomen tot een keuze. En als u niet kiest, hebt u ook gekozen. Wij staan aan de ene of aan de andere zijde van de scheidslijn. We kunnen niet eraan voorbij. Het is een allergewichtigst ogenblik. Het is van het allergrootste belang. Het is van zulk een diepgang en zulk een uitgebreidheid. Dat het één van tweeën is. Dat gericht hangt als een zwaard van Gods wraak boven ons hoofd. Om ons af te snijden uit het land der levenden. Of in Christus die door dat zwaard is afgesneden uit het land der levenden in het midden zijner jaren. Mag zijn nu een volkomen bedekking, een volkomen verzoening, een volkomen rechtvaardiging voor allen die achter hem schuilen. Hebben we het niet gezongen uit Psalm 18 vers 9. Voor wie tot hem de toevlucht nemen en hebben genomen. O, dat is nog geoorloofd voor al de valse profeten. Wanneer ze hun valsheid beleiden. En voor al de verleide scharen die liever naar die valse profeten luisterden dan naar Micha. Die liever hoorden van geen gericht maar van vrede. Goedkope vrede, oppervlakkige vrede, schijnvrede, aangepraatte vrede. Niet echt, niet waar, niet van God. En als hij nu door de woorden van Micha, door zijn gedurige prediking, wanneer hij sprak over dat gericht, zouden komen tot inkeer, tot omkeer, tot bekering. Geliefden, dan mochten zij de toevlucht nemen. Dan was het niet verboden om hun hele hebben en houden aan God kwijt te raken. Om alle schuld aan hem te beleiden. Mijn medereiziger, hoe dichtbij zijt gij bij de dood? Jonge mensen, wie garandeert je dat je de nieuwe zondag nog haalt? Waaruit haal je toch de moed vandaan om onbekeerd voor te leven? Op de rand van de ondergang, met het wraakzwaard van God boven je leven. Als je nog niet hebt verzoening voor je zonde, maar wel liefde tot zonde. O, Micha spreekt vol van gericht en van dapperheid. En die dapperheid, die heldenmoed, die heeft hij vanuit Christus ontvangen. Want weet u, als het hier gaat over dapperheid. Dat laatste woord waar hij van spreekt, waarvan hij vol mag zijn. Dan is dat niet hetzelfde als de kracht van ditzelfde vers. Ik ben vol van kracht. Maar dapperheid, daar mogen we dit van zeggen. Dat heeft de klank in zich van de volharding. Micha gaat door, op hoop van zegen. Micha gaat door wat de mensen ook tegen hem zeggen. Micha gaat door al kost het hem ook zijn leven. Micha gaat door op zulke wijze te prediken. Op zulke wijze dat die Christus alleen alles zal worden. Dat de mensen radicaler aan mag gaan. Micha gaat door en waarom dan? Omdat de Heere zelf hem daartoe roept. Ja, dat is ook waar. Dat moet je ook weten. Anders kan het niet. Anders durf je het niet, anders doe je het niet. Anders bedank je echt voor die hele dienst van God. Dan ga je weer gewoon net als Micha was, zijn bedrijfje uitoefenen. Maar nee, dat is niet de enige reden. Micha is vol van dapperheid, vol van stoutmoedigheid, vol van heldenmoed. En waarom dan? Omdat hij weet heeft van die held Gods. Daar staat in het Hebreeuws een woord dat ook wordt vermeld in Jesaja 9 vers 5. Als daar de vijf namen van de Messias worden genoemd. Dat hij is sterke God. Dan staat daarbij sterke God. Hetzelfde woord als hier. Als er wordt genoemd dapperheid. Daar ligt weer die verbinding. Micha ziet op de vrucht die uit het lijden en sterven van Christus is beloofd door de Vader aan zijn Zoon. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen vermeerderen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Micha mag het weten, ik sta hier niet maar voor mijn eigen zaakjes te praten. En ik hoef niet zelf dapper te zijn. De dapperheid ontvangt hij uit de Heilige Geest. Maar de moed om dapper te zijn ontvangt hij ook vooral vanuit het geloof dat er uiteindelijk toch dat werk Gods van die verkiezende liefde doorgang vindt. Nee, Micha is niet van mening dat hij de mensen moet overtuigen. Dat hij met zijn redeneerschaven zou kunnen getuigen op zo'n manier dat mensen bekeerd worden. Of dat hij met mataaie volharding uiteindelijk werkt als de gestadige druppel die de hardste steen uitholt. Want als de Heer op zo'n manier van ons afhankelijk zou zijn. Of als uw bekering op zo'n manier van ons afhankelijk zou zijn. Zou geen muiden er onvoorstelbaar slecht aan toe zijn. Maar nee, Micha gaat door in de dapperheid en in de heldenmoed vanuit de sterke God. Vanuit Christus Jezus die de almachtige Zoon van God is. En die het heeft mogen eisen, eist van mij, zegt Psalm 2. En ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en de einden der aarde tot uw erfdeel. Eist van mij op grond van dat verbond in de stilte der eeuwigheid gesloten, waar de Vader zijn Zoon bereidwillig vond om te gaan op deze aarde als profeet, net als Micha alleen. Als priester vol van de gerichtshandelingen Gods in zijn eigen ziel tot verdoemenis en nochtans tot vrijspraak. En ook als koning om sterk te zijn, om Satans prooi hem te ontrukken, om de sterk gewapenden te binden, om de vaten hem te ontroven, om uit de macht der duisternis te rukken en in het koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde over te planten. En gemeente, dat gebeurt ook in deze tijd nog. Dat gebeurt niet omdat Micha, niet omdat een dominee, niet omdat een kerk enzovoort vanuit de mens iets doet. Maar omdat daar de dapperheid, omdat daar de stoutmoedigheid, omdat daar de heldenmoed vanuit de sterke God van Jesaja 9 vers 5 openbaren komt. Vanuit zijn recht op de zaligheid of vanuit zijn recht op de prooi van de hel. En dan gaat Micha preken. Om dat te mogen bewerken, dat mensen bekeerd worden, gaat hij Jacob zijn overtreding verkondigen en Israël zijn zonde. Dat is de taak van Micha. Wat heeft die man dan een liefde gehad voor zijn volk? Want weet u, als een dominee liefde heeft voor zichzelf, praat hij nooit over de zonde van zijn volk. Hij kijkt wel uit. Maar als nou in zelfverloochenende liefde Micha zijn volk bemint, dan praat hij veel over de zonde van het volk. En dan niet in het algemeen dat wij ontdekt moeten worden. Of in het algemeen dat wij zondaren zijn. Maar dan staat er ik verkondig, dat betekent ik wijs ze aan. Micha legde de vinger bij de zere plek. Micha zei dat is zonde en dat is zonde. En weer zien wij achter Micha de liefde van die Christus die de geest heeft uitgestort. De geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. van zonde omdat zij in Christus, omdat wij in Christus niet geloofd hebben. Wat is dat een ontzettende werkelijkheid. Als die geest komt om de wereld te overtuigen. Om ons aan onze zonden te ontdekken. Om ons te laten zien dat wij verdorven zijn. Dat wij met onze zelfzucht onszelf bedoelen. Dat wij met onze onwilligheid om het met God eens te zijn, zulke smaad en belediging aan God hebben aangedaan. Als de Heere daadwerkelijk, o gemeente, weet u daarvan, in ons leven komt om ons te laten zien wie we zijn. Zodat we het niet meer aan de kant kunnen dringen. Maar dat wij waarlijk zondaar voor God worden. Overtreding, dat is afval van God. Dat is hem als onze koning verachten. Dat is ons van hem losscheuren, ons van hem afwenden, niets meer met hem te maken willen hebben. Met een godsdienstige schijn erbij, jawel. Met een godsdienstige vorm nog steeds in stand, zeker. Maar van God niet te willen weten, van de verborgen omgang met God niet te willen weten. Van de volstrekte overgave aan Gods wil niet te willen weten. Dan moet er toch droefheid in onze ziel komen. Als wij zien wie we zijn, u en jij en ik. En we moeten het gaan beleiden. Heere, laat toch maar een Micha. Een prediking van Micha in gene muiden tot in lengte van jaren gevonden wordt. Waarom dan? Opdat wij, ik en u, aan onze overtreding, aan onze onwil, vijandschap en tegenkanting ontdekt mogen worden. Opdat wij ontledigd worden van alle goede gedachten over onszelf. Opdat wij waarlijk niets anders overhouden dan zelfveroordeling en beschuldiging. Opdat alleen genade een plaats zou hebben, de eer zou krijgen. Opdat alleen het werk van Christus geroemd zou worden. In de lijdensweken moeten juist de zonden worden aangewezen. Die hem dit zware lijden hebben aangedaan. Die hem de noodzaak van de offeranden op Golgotha hebben aangewezen. Onze schuld. Onze zonde. En wat is dan zonde? Ach, dan is zonde misschien voor u zo vaak alleen maar dagelijkse zonde. En dat zijn ze niet zo groot. En dan tellen ze niet zo mee. En hebben we er niet zo'n last van. Dan kunnen we er gewoon aan voorbij. Dan kunnen wij er gewoon mee leven. Dan hebben we er geen smart over. Dan hebben we er geen verbrokenheid des harten over. Maar dan gaat het wel zeker verkeerd. Want dan hebben wij ook, als wij de dagelijkse zonden gewoon vinden en klein vinden, geen borg en geen zaligmaker nodig. Of misschien denkt u aan een boezemzonde waar u zo ontzettend tegen strijdt en waar u zo vaak van verliest. En u denkt, als ik toch eens, ja, die ene zonde, maar al gemeend, daar is een leven vol van verderf. En wij zullen ontdekt moeten worden aan de grond van de zonde, aan de wortel waaruit het alles voortkomt. En Micha wijst het aan, zonde met de daad. En bij de profeten ook zonde met hun woord. En als wij in de schriften gaan graven en de geest gaat ze ons openen, dan gaan wij zien de zonde van gedachten en begeerten. En daarom is het een goede zaak om van zondag tot zondag de 10 geboden te horen voorlezen. Opdat wij die heilige wet van God maar nooit zouden vergeten. Opdat ze met brandende en vlammende letters zou worden geschreven in ons hart. Opdat de lijdensweken niet maar een vorm zijn, maar dat Christus in zijn offerande ons benodigd zou zijn. Dat wij hem nodig hebben. Dat wij hem begeren. Juist als een verslagen zondaar. Micha heeft zijn volk lief gehad. Heeft zijn volk de zonde aangewezen. Opdat ze zouden gaan vragen naar de offerdienst in de tempel. Opdat zij de dienst der verzoening zouden nodigen. Opdat ze zouden delen in de bloedstorting en de verzoenende kracht van de offerdieren. Nee, van het offerlam, opdat zij zouden mogen delen in die wondervolle vreugde die God de zijnen geeft, ook in deze tijd. Gemeente, verdraagt u het van de knechten Gods, dat ze u wijzen op wat zonde is.
dat ze zonden ook met name noemen. De leegheid van onze tijd, de ijverloosheid om het woord Gods te onderzoeken, de ernsteloosheid in het gebedsleven die alleen maar een vorm is, de ontzettende lauwheid in de opvoeding van uw kinderen. Verdraagt u het van predikanten dat ze met Micha zoveel liefde zouden mogen krijgen van de Heer om het volk, om het u aan te zeggen wat zonde is. Micha heeft het maar met één bedoeling gedaan, opdat toen de tijd Satans strikken zouden worden gebroken en de vogel zou worden vrijgemaakt, opdat in die tijd de mensen de zonde zouden mogen leren haten en van genade zouden mogen leven. Opdat mensen in hun verloren bestaan hem zouden mogen leren kennen, die op het allerscherpste zonde heeft aangewezen, die het zegt, niet alleen die hoererij pleegt is een overtreder van het zevende gebod, maar die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al reden overspel met haar gedaan. En die het zegt, als ze u op de ene wang slaan, keer hem ook de andere toe. En die het zegt, als ze van u de rok willen nemen, geef ze ook de mantel. En die het zegt, als gij uw naaste lief hebt, uw broeder, dat is wel mooi, maar je moet ook uw vijand lief hebben. En je moet zegenen die u vervloeken en bidden voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. En die er zo de wet heeft aangescherpt op het alleruiterste. En die zo de zonde heeft aangewezen op het allereerlijkste. Opdat dan mensen verslagen zouden worden in hun hart. En het zouden uitroepen, o God, maar hoe kan ik dan ooit nog zalig worden? Wel, zegt hij, als u de woorden van deze wet, van deze bergreden hebt gehoord en ze niet doet, dan bent u gelijk aan zo'n dwaze bouwer die zijn huis op het zand bouwt en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen datzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. Maar hoe kunt u nou behouden worden door de woorden van deze wet te horen en te doen? Door de wet van God tot in het uiterste in zijn consequenties en volmaakt te vervullen. Dan zult ge worden vergeleken bij een bouwer die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En de watervloeden zijn wel gekomen en de winden hebben gewaaid en de regen is neergevallen. En ze zijn tegen datzelfde huis aangeslagen en het huis is niet gevallen. Dus maar één weg tot de zaligheid, door die wet volkomen te houden die deze woorden hoort en ze doet. En dat moet nou tot op het allerdiepste mens verloren doen gaan. Een mens in de onmogelijkheid doen komen. Een mens in de verlorenheid doen uitroepen en zuchten. O God, en als dat het enige is om zalig te worden, dan is het voor mij voor eeuwig voorbij. En voor eeuwig rampzalig. En dat ge daar zou benodigen, die ene bouwer. Die zijn huis op de steenrots heeft gebouwd, dat is Christus Jezus. Die zelf dat huis en die steenrots is en die bouwer is. En dan hoeven wij geen huizen meer te bouwen, maar dan zal hij alleen het doen. En dan moogt ge daar als een arm en schuw vogeltje uit Egypteland met wening komen. En een veilige toevlucht vinden en voor eeuwig geborgen zijn in zijn offeranden. Heere, laat dan toch maar de zonde worden aangewezen op het allernauwkeurigste. Opdat ik ze haten mogen, opdat ik ze vlieden mogen. Opdat ik een verzoening zou ontvangen in Christus. Amen. Wij zingen van Psalm 27, vers 1 en 2. Psalm 27, vers 1 en 2.
zal dus eindigen met dankgebed. We believen u uit genade ons te geven dat wij door de kracht van uw Heilige Geest vult zo mogen staan als een Micha. U weet, Heere, dat er bij ons lafheid is en mensenvrees en schrikachtigheid en zelfliefde, zodat wij al die waarheden die ze niet willen horen of niet willen zeggen tegen onze buren, tegen onze kinderen, tegen onze vrienden, tegen de gemeente, tegen de overheid. We willen zo graag vriendelijk zijn, we willen zo graag lief doen, al kost het u uw eer, al kost het hen hun zaligheid, als het ons maar niet onze goede naam, als het ons maar niet de vriendschap van de wereld kost. Zo zijn wij, Heren. Het is met diepe schaamte dat we dat moeten zeggen. Het moet met diepe schaamte zijn dat we dat zeggen. Geef dat wij ons mogen leren verootmoedigen, omdat wij niet vol van kracht, maar vol van zwakheid zijn. Omdat wij menen zelf sterk te zijn. Dat we niet vol van de geest van u zijn, maar van een eigen geest. Een ijvergeest als van een Jehu misschien. Of een geest vanuit de afgrond, zoals zoveel malen profeten in het Oude Nieuwe Testament en predikers tot op deze tijd toe. En Heer, moet u belijden dat wij vanuit onszelf helemaal niet vol van dat gericht zijn. We willen zo graag buiten het recht om. Via de achterdeur worden binnengesmokkeld in de hemel. En ook niet vol van dapperheid. We willen zo graag een heel eenvoudig mens zijn. Maar wel vol van eer en roem. Maar niet om vol te houden tegen de stroom in. Zo staan wij schuldig. Ook in de prediking. Ook in de huisbezoeken. Ook als mensenkind die de Christen naam draagt. Heere God, bekeer uw volk opnieuw. En bekeer ons allen op deze zondag. En geef ons uit genade dat wij waarlijk worden gedeeld. In die scharen worden ingelijfd. Die met Christus Jezus verbonden aan de verzoening deel heeft. Gedenkt u de ouden vandaag onder ons. Gedenkt u de jongen van jaren onder ons. Ontferm u over onze overheden. Gedenkt u, Heere God, die over ons gesteld zijn, ook ons koninklijk huis. Wilt u ze geven dat zij hun zonden mogen inzien en afbreken. Dat zij heilig en rechtvaardig mogen regeren en leven. En wil al zo uw zegen gebieden over deze Sabbatdag, de dag van het Nieuwe Testament, de dag van het Nieuwe Verbond, de dag van Christus' opstanding, de dag van zijn lijden en zijn overwinning, de dag van zijn eenzaamheid, waar hij toch te midden van een grote schare geëerd en geprezen wordt. Ontferm u over ons en de onzen. Wees een God van nabij en niet van ver. Verhoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 74, de versen 19, 20 en 21.
worden tot God dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.